Universiteit van Nederland.
De doos van Pandora. Die term kom je vaak tegen. Trump zei het laatst nog.
It's a very bad precedent, as we said. It's the opening of a Pandora's box.
Ook AI wordt de doos van Pandora genoemd in de media. Genetische manipulatie, gezichtsherkenning. Het klinkt altijd onheilspellend. Maar wat is die doos van Pandora nou eigenlijk? En hoe komen we eraan? Nou, het komt uit een verhaal dat duizenden jaren oud is. En Hugo Koning, mythe-expert van Universiteit Leiden, legt uit waarom we juist dit verhaal al zo ontzettend lang aan elkaar vertellen.
Waarom ik dit zo'n fascinerende en interessante mythe vind, misschien wel mijn favoriete mythe uit de Griekse mythologie, is dat het een verhaal is dat ons heel veel leert over wat het is om een mens te zijn. Mythen waren altijd belangrijk natuurlijk voor de mensen die ze vertelden. En was zo belangrijk dat ze steeds maar weer doorverteld werden. En soms zijn ze zelfs zo belangrijk en groots en invloedrijk dat ze gewoon helemaal tot aan onze tijd doorgaan. En dat heb je heel duidelijk bij het verhaal van de mythe van Pandora. Dat gaat over hoe bepaalde veranderingen in het leven of veranderingen in het universum aanvankelijk heel mooi en interessant kunnen lijken en uiteindelijk een soort van verborgen geheime kracht in zich dragen, waar je dan weer heel erg voor moet oppassen. Iets wat we natuurlijk nog steeds heel goed in ons achterhoofd moeten houden in onze eigen tijd.
De doos van Pandora is dus de meest beroemde en beruchte doos van de mensheid. We hebben het er nu nog over, maar meestal zonder echt te weten wat het verhaal is dat erachter schuilt. Als je de kracht van deze mythe goed wil begrijpen,
dan moeten we beginnen bij Zeus. Zeus is de oppergod van de Grieken. Hij is niet degene die de wereld heeft gecreëerd. Hij is zelfs alweer de derde generatie. En als Zeus de macht overneemt, dan wil hij eigenlijk dat de mensen op een andere manier gaan leven. Veel hiërarchischer. Zeus en de goden moeten boven staan en de mensen beneden.
Om dat te bereiken moest er iets nieuws bedacht worden. Goden moesten aanbeden worden door offers te brengen.
Alleen weet hij natuurlijk niet zo goed hoe dat werkt, want we hadden nooit offers. Dus hij wijst dan een titaan aan, die Prometheus heet. En die Prometheus moet dan een offer bedenken, hoe het werkt.
Prometheus gaat aan de slag. Pakt een offerdier, slacht het dier op een altaar en maakt twee stapels van de resten van dat dier.
Aan de ene kant alle botjes, waar je niks aan hebt. En daar giet hij een vetlaag overheen. En aan de andere kant alle eetbare delen van het dier. En die verstopt hij in de maag van het beest, zodat dat er heel smerig uitziet. En dan zegt hij tegen Zeus, ik heb het geregeld, zo gaat een offer werken. Nu moet jij alleen even kiezen welk deel van dan voor de mensen is en welk deel dan voor de goden. En Zeus kiest dan dus ook het verkeerde deel. Hij kiest die botten omdat hij zich in de luren laat liggen door hoe het eruit ziet. Zeus is dus helemaal niet te spreken over deze gang van zaken en over die verdeling. En dan zegt hij, oké, maar dan houd ik nu vanaf dit moment het vuur achter. Zeus is natuurlijk een soort vuurbrenger omdat hij een bliksemgod is. Hij smijt met bliksems en daardoor ontstaat soms ook vuur op de aarde. Dus zo zijn de mensen oorspronkelijk aan het vuur gekomen. En Zeus zegt, nou dat doe ik dan niet meer.
Maar Prometheus beklimt vervolgens de berg van de goden, de Olympus, en steelt het vuur van Zeus.
En Zeus creëert dan een heel nieuw wezen dat voor dat moment niet bestond, namelijk een vrouw. Dit is raadselachtig natuurlijk, omdat dan kennelijk de maatschappij voordat dit gebeurde uitsluitend uit mannen bestond. Dat moeten we dan maar even aannemen. Maar in ieder geval, hij creëert de vrouw. En dat doet hij met behulp van een aantal andere goden, zodat dat vrouwelijke wezen wat hij maakt echt super waanzinnig mooi is. En ze krijgt dan ook nog mee een zogenaamde pythos. En dat is een Grieks woord dat kruik betekent. Pandora had eigenlijk helemaal niet een doos. Die doos van Pandora komt door een vertaalfout van Erasmus. Met die kruik wordt ze naar de aarde gestuurd in de hoop dat de mensen haar accepteren. En gelukkig voor Zeus is op het moment dat hij die vrouw, die Pandora heet, dus naar de aarde stuurt, is Prometheus niet thuis, for some reason. En treft zij als ontvanger van het geschenk het domme broertje van Prometheus aan, die Epimetheus heet. Prometheus, dat betekent iets als degene die vooruit denkt. Epimetheus is degene die pas achteraf nadenkt.
Epimetheus valt als een blok voor deze bloedmooie Pandora.
Dus die accepteert dat cadeau, wat hij eigenlijk niet had moeten doen. En vanaf dat moment hebben mensen dus ook vrouwen. En daar komt dan nog bij dat natuurlijk, en nu komt dat, Pandora ook nog eventjes die kruik openmaakt. En in die kruik zaten verstopt allerlei verschrikkelijke dingen die mensen daarvoor ook nog niet hadden. Namelijk van die akelige dingen als werken, ouderdom, ziek worden.
De vrouw komt en brengt met zich mee in een doos / kruik hard werken, ziektes en de dood. Het paradijs wordt radicaal verstoord door één dame.
En we zien in heel veel mythen over de hele wereld dat de vrouw het eigenlijk altijd heeft gedaan als het gaat over het feit dat mensen sterfelijk zijn. Het maakt niet echt uit naar welke tijd of naar welke plek op de wereld je kijkt. Je komt altijd verhalen tegen waarin het de vrouw is die dat verpest. Nou ja, dat vrouwen zo dikwijls de sjaak zijn en echt een oorzaak zijn van onze sterfelijkheid, komt natuurlijk voor een deel door het overduidelijke feit natuurlijk dat mensen, dat wisten ze vroeger ook al, worden geboren uit vrouwen. Als er ontstaan is van leven, dan moet er ook een einde komen aan dat leven. Dus als er geboorte wordt geïntroduceerd, dan heb je automatisch natuurlijk ook dood. Want er kunnen niet alleen maar de hele tijd meer mensen komen. Ook omdat het natuurlijk gewoon compleet tegen de menselijke ervaring is van de wereld. Dus juist omdat die vrouw het leven creëert, betekent het ook de dood voor individuele mensen. Maar het komt natuurlijk ook doordat mythen bij uitstek worden verteld door mannen. Het centrum van een maatschappij dat probeert één dominante ideologie uit te zenden, zodat een groep bij elkaar kan blijven horen, omdat we allemaal min of meer dezelfde dingen geloven. En in het centrum van de macht zit in oude culturen bijna altijd de man. En het mogen dus mannen zijn die vertellen via de mythe hoe de wereld in elkaar zit, wat de regels zijn, hoe mensen zich moeten gedragen, hoe het allemaal zo is gekomen. En ze kunnen dan heel makkelijk natuurlijk die slechte rol aan vrouwen geven.
Eva van Adam was er zo een zondebok, en dus Pandora. Dat dit vrouwen zijn, is dus eigenlijk niet van belang voor de kern van dit verhaal. Ze hadden net zo goed vogels kunnen zijn, of ja, mannen. Maar dan blijft de vraag, waarom weten wij nu nog wat de doos van Pandora is? Wat is de krachtige boodschap van deze duizenden jaren oude mythe?
Bij het creëren, bij het scheppen van die Pandora-figuur, zorgen de goden er dus voor dat zij supermooi wordt aan de buitenkant, maar aan de binnenkant wordt ze bedrieglijk gemaakt en slecht. Iets wat we eerder ook al in het verhaal hadden gezien, namelijk toen die offers werden verdeeld. En toen ging het ook heel erg over een uiterlijk dat niet te rijmen valt met een innerlijk. Die botten waar een glanzende laag vet overheen waren gedaan. Of die eetbare stukken die juist waren verpakt in de maag van het dier. Het gaat steeds over, kun je kijken door het uiterlijk heen? Dus kun je kijken door de verschijningsvorm van iets heen? Dat broertje dus van Prometheus, die kan dat niet. Die is de achterafdenker. En pas als alles is uitgepakt, zou je kunnen zeggen, dan kan hij pas zien, oh, dit was kennelijk het wezen van dit, maakt niet uit welke innovatie dan ook. Maar Prometheus, die dus vooruit kan kijken, die kan het dus wel. Die kan door de eerste indruk heen kijken. En dat is nou juist wat de kracht is van deze mythe, of in ieder geval één daarvan. Iets waar we dus tegenwoordig nog steeds iets aan hebben, omdat wij in een wereld leven waarin ook de ene verandering, de ene technologische innovatie naar de andere over de mensheid wordt uitgestort. En we moeten oppassen dat we dus niet als een Epimetheus de hele tijd door een eerste verschijningsvorm in de luren gelegd worden, maar dat we proberen Prometheusen te zijn en te kijken naar, oké, het ziet er heel mooi uit, maar wat is de aard hiervan? Wat zit er onder die mooie laag? En verandert dit nou onze menselijke toestand op zo'n manier dat we eigenlijk liever de dingen bij hetzelfde houden? En daarom wordt best wel vaak die opmerking gemaakt dat bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie of bijvoorbeeld het internet op het oog fantastisch zijn. Maar als je het eenmaal hebt omarmd, zoals Epimetheus op een letterlijke manier Pandora omarmt, dan kun je niet meer terug. En dan kan het dus heel goed gebeuren dat datgene wat onder die verschijningsvorm zit, de wereld zo verandert dat het eigenlijk helemaal niet een verbetering is. En dat is eigenlijk nog steeds een heel relevante boodschap voor vandaag. Dat het voor ons echt niet makkelijk is om door dingen heen te kijken, maar afgeleid te raken door het uiterlijk. En verleid te worden en te denken dat je al die dingen daadwerkelijk nodig hebt, omdat ze je leven beter maken, omdat ze mooi zijn. Dus in al die duizenden jaren dat wij als Homo sapiens bestaan, zijn we misschien niet al te wezenlijk veranderd.
Dankjewel, Hugo. En misschien kan ik jou wel verleiden om nog een aflevering te luisteren. 601 afleveringen staan er voor je klaar. Bloedmooie wetenschap voor jouw bloedmooie oren. Tot de volgende!